11. Niemand kan met zekerheid zeggen dat hij morgen nog zal leven. Euripides. Zondag 9 augustus 1914, 10:42, Kasteelhoeve, Hof ten Steen. Het kwikkende thermometer op de speelplaats van de verlaten dorpsschool was al tot 22 graden Celsius geklommen. De lucht was stralend blauw, vogels zongen en insecten zoemden luid. Die zomerse rust stond in schril contrast met het tafereel dat zich binnen in de loods aan de kasteelhoeve afspeelde. Een tierende man schreeuwde allerlei verwensingen en ging volledig door het lint. "Bind hem vast!" brieste Otto van Senevelder. "Verhit onmiddellijk dat vat olie totdat het kookt." Twee mannen schoten meteen in actie. De Duitse soldaat, die het zo net had aangedurfd om te grinniken toen een experiment in zijn ogen mislukte, werd nu lijkbleek. "Laat me los," riep hij spartelend. "Ik heb toch niks misdaan?" De woorden echoden tussen de stenen gewelven van het bouwsel na. Vakkundig werden zijn handen en voeten samengebonden. Otto van Senevelder beantwoordde niet meteen aan het beeld van de verwarde, slordige of bejaarde wetenschapper in stoffen overjas. De wetenschapper had een dikke bruine snor en een keurige middenstreep in zijn donkere haar. Otto droeg altijd een donker, meestal blauw pak, dat van de beste kashmirwol was vervaardigd. En hij zag eruit alsof hij ieder ogenblik naar de opera kon vertrekken. Von Senevelder was verzot op al het werk van de vaderlandse dichter Goethe. Johann Wolfgang von Goethe was net als hij in Frankfurt am Main geboren en dat kon volgens hem geen toeval zijn. Von Senevelder leed aan heterochromie, wat wil zeggen dat de iris van zijn linker en rechter oog van kleur verschilde. Volgens degenen die al het genoegen hadden gehad om hem te ontmoeten, stonden ze beide symbool van zijn karakter. De ene keer zacht en gemoedelijk, maar meestal veelijzend en bikkelhard. Ook al deed Otto alle denkwerk en liet hij het vuidere werk door anderen uitvoeren, toch ontging hem werkelijk niks. De wetenschapper ging nu achter het bedieningspaneel van de oscillator staan en draaide zachtjes aan een van de draaiknoppen die het paneel telde. "Kook die troep na," vroeg Otto. Schichtig knikte een van de soldaten. "Wat is jouw voornaam?" richtte Otto zich gemoedelijk naar de geknevelde soldaat. "Erich." "Wel, Erich, zo meteen mag jij terug lachen," suste hij. "Ofwel ik. Maar dat is zo niet bedoeld," jammerde de soldaat. "Ik moest lachen om mijn makkers." Geschrokken sperde het tweetal hun ogen wijd open en maakten ze allebei ontkennende gebaren met hun hoofd en armen. Otto von Senevelder noteerde steeds alle ontdekte frequenties keurig in een schrift dat hij in zijn binnenzak bewaarde. Hij wilde een zo lang mogelijke lijst van voorwerpen die de oscillator kapot kon laten trillen. Haast bezeten was hij erdoor. Maar het zinde hem niet dat het ene wijnglas stuk ging met een frequentie van 601,5 hertz en het andere bij 700,0 hertz. Daar zou hij nog een mouw weten aan te passen. Het toestel kon al veel meer dan waarvoor het oorspronkelijk moest dienen. Een van die verbeteringen was de stroomvoorziening via een handige nikkel-ijzerbatterij in plaats van de gewone stroom of via stoom. Zijn opdrachtgevers hadden een monstrueus apparaat voorgesteld. Maar de oscillator van von Senevelder was een verrassend klein, compact toestel. Op een houten kist van ongeveer een halve meter breed was een metalen cilinder op zijn zijkant gemonteerd. Daar kwamen twee smalle kegelvormige metalen uitsteeksels uit de voorschijn. Aan de uiteinden van de uitsteeksels zaten twee horizontale pinnen die eigenlijk op handvaten leken. Voor de gekantelde cilinder stond nog een dikke maar kortere cilinder rechtop. Dat was de spoel, want daar was koperdraad rondgewikkeld. Aan de voorkant van de kist zaten nog allerlei knoppen die enkel Otto wist te bedienen. Via een wirwar van draden waren de onderdelen met elkaar verbonden. Vanuit het vat spatten dikke bubbels olie traag open. De olie kookte. Het angstzweet liep over Erichs gezicht. Hij keek heen en weer tussen het vat en de wetenschapper. Otto ving zijn blik op. "Geen nood, Ik laat jou niet in het vat kokende olie gooien. Maar ik heb mijn les geleerd, laat me alstublieft los, smeekte Erik. Zet het marmeren tablet weer op het vat, droeg Otto de twee soldaten op. Eriks hart begon weer op een rustiger tempo te pompen. Zijn makkers dekten het vat af, dat zag hij. De reden leek te overwinnen en Erik haalde opgelucht adem. Maar plots kreeg hij in de gaten dat de voer bezaaid was met marmerresten. Ik ben er misschien nog niet in geslaagd om die schedel kapot te laten trillen. Otto wees naar de doodskop die op een houten stoel voor de oscillator stond opgesteld. De afgelopen dagen probeerde hij verwoed de eigen frequentie van de schedel te achterhalen. Een menselijke schedel bestaat uit 22 botten en het beenweefsel van zo'n bot is samengesteld uit kalk en lijmstof. De kalk zorgt voor de stevigheid van het bot en de lijmstof voor de buigzaamheid. Om de schedel te laten kraken zou de geniale wetenschapper zijn toestel op minstens 4 verschillende eigen frequenties tegelijk moeten laten werken. En dat nog wel van levende organismen. De onderlinge verhoudingen van de verschillende stoffen moesten ook steeds gerespecteerd worden. Otto van Senefelder wist zeker dat hij hierin ging slagen, maar alleen niet wanneer. Onmogelijk, omschreef hij stevast als mogelijk binnen afzienbare tijd. Van zodra het toestel gemonteerd was, ontdekte ik al gauw de eigen frequentie van marmer. Het verpulverde meteen, zei Otto. Marmer was ideaal voor de oscillator, want het was volkomen gelijk en kende een hoge dichtheid. Jongens, richtte Erik zich smekend tot zijn makkers, help me dan toch eens gek. Erik begon luid te snikken en te snotteren. Zet Erik bovenop het tablet, beval Otto. Voorzichtig pakte ze Erik op en plaatste hem plechtig, zoals een offerdier in de oudheid op een altaar werd gezet, bovenop de marmeren plaat op het vat. Otto richtte de oscillator naar het vat en draaide een van de draaiknoppen volledig open. Het toestel begon een pulserend geluid te maken, steeds luider en luider. Erik probeerde harder dan het geklop te schreeuwen. De wetenschapper draaide aan een andere knop en het geluid veranderde van toon. Plots viel de machine stil. Dank u wel, God in hemel, juichte Erik, ik wist het wel. Verbaasd keek Otto op. Erik spuwde arrogant zijn richting uit. Er verscheen een duivelse glimlach rond de lippen van Otto. Vaarwel, jongen, zei hij. Met veel gevoel voor drama draaide Otto weer aan de knoppen en duwde enkele toetsen in. De machine stootte meteen de juiste eigen frequentie, een lage brommende toon, en alleen het marmer begon te trillen. Stoutmoedige blik van Erik veranderde meteen in ware doodsangst. Nee, nee, schreeuwde Erik zich schor. De marmeren plaat begon onder hem te barsten. De machine bleef denderen en de tablet brokkelde uiteen. Al schreeuwend verdween Erik in de kokende olie en werd levend verbrand. Heel even kwam zijn hoofd terug boven om een laatste doodskreet die door merg en been sneed uit te stoten. Otto lachte tevreden. De twee soldaten waren diep onder de indruk van het gebeuren. In gedachten namen ze zich voor om nooit nog in het bijzijn van de wetenschapper te lachen. De deur van de loods werd geopend en de man met de haviksneus kwam naar binnen gemankt. Kortstondig wierp hij een nieuwsgierige blik op het vat olie en bood Otto een kroes bier aan. Duits bier, stootte de man met de haviksneus hem de beker toe. Zelfvoldaan nam Otto een slok, maar spuwde hem onmiddellijk weer uit. Duits, bulderde hij en hij smeet de volle beker in de richting van de wegmankende man. Dit zure brouwsel is geen Duits bier.